My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Het is bekend, mijn naam is Jelle Maasbach, tegenover mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Maar we zijn niet met z'n twee, Kirsten-Jan.
Nee.
We hebben hier iemand in de studio met wie we gaan terugblikken. Terugblikken op zijn lange carrière, want hij stopt een afscheidsinterview. En dan hebben wij niemand minder dan...
Dan Blazer.
Nederlandse TV.
Ja, ja, een van de toch wel de, misschien wel een van de, ik zei het vorige week al, sowieso de, een van de leukste producenten van Nederland, maar ook wel een van de meest gelauwerde en ook wel 37 jaar?
27 dan? Jaar geleden.
27 jaar, maar je zat
Plazowski
al langer.
Bestond, bestaat 27 ja. jaar en ik doe het zelf al vanaf 1988 zit ik in dit vak, dus dat is wel best wel lang
35
inderdaad.
Jaar?
Ja. ja. Is lang.
Ongelooflijk.
Ja, vind ik zelf ook
fantastisch.
Lang.
Fantastisch.
Ja. Ja, dan goed dat je er bent. Medeoprichter dus van Blazowski. 27 jaar geleden richtte je samen met Erik van der Hof Blazowski op. 1996 om precies te zijn.
Ja.
Je zit bijna al 35 jaar in dit vak. Zeg je, het is wel goed zo. Ik heb het allemaal al gezien. Is dat de reden dat je
Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, ik heb het zeker niet allemaal al gezien. Maar ik vond het wel, ik vond het zwaar. En ik vond het ook heel leuk, maar ik ben slecht geweest in al die jaren om te genieten van de successen die we ook wel hebben gehaald.
Ja.
En als je eindverantwoordelijk bent en ik nam dat, ik ben gewoon heel slecht in relativeren. Dus ik vond het heel belangrijk. En ik weet dat er in het leven veel belangrijke dingen zijn dan televisie. Maar ik had toch, als het goed ging op kantoor, dan is er ook altijd gedoe. En als het niet goed ging, maakte ik me zorgen dat het niet goed ging. En dan wilde ik dat het goed ging. Dus er is altijd wat. En het was druk die ik me vooral mezelf heb opgelegd in al die jaren. Want het is niet dat die van buiten afkwam. Of de laatste 11 jaar hebben we met Warner Bros. Gewerkt. Want die hebben ons overgenomen. En we bleven wel Blazowski. Maar toen dacht ik ook toen op dat moment. Want ik heb ook wel eens, daar ken ik Kirsten ook wel van lang geleden. Van nou, als je je bedrijf verkoopt, daarna valt die druk weg. Maar dat is helemaal niet zo. En het voelt ook nog steeds, zelfs nu ik weg ben, heb ik het gevoel gehad dat het mijn eigen bedrijf is. Ook toen we 100% waren overgenomen. Want je wil gewoon dat het goed gaat met die club. En, dus ik vond het ook gewoon echt, ik vond de verantwoordelijkheid zwaar. Ja, het klinkt nou wel heel erg. Maar dat is wel de reden dat ik gestopt ben. Dat ik,
En dat veranderde niet op een gegeven moment. Als je wat ouder wordt, kan je misschien soms wat beter relativeren of wat meer afstand nemen.
Nee.
Dat werd niet beter voor
jou.
Nee,
het werd niet beter. Ik ben er ook voor behandeld. Nee, ik ben ook wel naar een soort coach gegaan. En dacht,
ja.
Want ik vond het zelf ook raar hoe ik in elkaar zat. En ik heb echt wel geprobeerd dat te wijzigen. Maar dat is me gewoon nooit gelukt. Het is gewoon bij mij een beetje alles of niks. En ik kan me ook echt kwaad maken over dingen. Dus ik kan het ook echt alleen maar met... Dat zei ook die coach waar ik mee gesproken heb. Ontzettend leuke dame. En die zei ook, het is ook jouw kracht. Je krijgt daarom ook dingen voor elkaar. Dat is ook waarom je zo bent. Waarom veel lukt. Dus dat, je moet dat ook... Dat zal nooit helemaal weggaan. Het is misschien je zwakte, maar het is ook je kracht.
Nou ja, wat ik merkte bij jouw afscheid was dat hoeveel mensen van jou houden en je gaan missen. Dus dat is ook de kracht dat je altijd om mensen geeft. En dat is waarschijnlijk ook je zwakte geweest. Dat je te veel je zorgen maakte voor veel mensen die voor jou werkten. Dat zag je wel, want er waren mensen die weg zijn gegaan, kwamen toch afscheid van jou nemen. Nou, dat zie ik niet bij iedereen gebeuren.
Nee, het is wel, dat vind ik wel heel mooi. Kijk, het is ook gelukkig heel veel goed gegaan. En toen we ooit samen begonnen, Erik en ik, toen was eigenlijk het doel gewoon om een eigen bedrijf te hebben. Niet veel meer dan dat. We waren programmamakers, we hebben elkaar bij de VARA leren kennen. En zijn toen een bedrijf begonnen. En dan langzamerhand, als je dat bedrijf helemaal hebt, je wordt ondernemer. Je hebt daar echt niet voor geleerd. Toen ging ik wel bedenken, wat willen we nou met dit bedrijf? Wat is ons doel nou? En een van de doelen was dat ik gewoon wilde dat we een lief bedrijf waren. Dat we goed voor onze mensen zouden zorgen. En dat betaalt zich ook terug. Want daardoor worden mensen ook heel loyaal en willen ze graag voor je werken. We hebben volgens mij best een mooie reputatie opgebouwd.
Zeker.
En later ontwikkel je ook echt smaak. Ik dacht, ja, wat is nou Blazowski? En toen heb ik wel bedacht, nou, als we nou programma's maken waar we zelf graag naar willen kijken. Als je nou je eigen smaak op de buis kan brengen, dat is wel. Ja, dan kun je ook met volle passie aan programma's werken. En dat maakt het ook veel leuker om programma's waar je echt iets mee hebt en waar je zelf naar zou kijken, om die te maken. Dat is denk ik wel in al die jaren ben ik selectiever geworden. Ook met wat we gingen pitchen en wat we gingen ontwikkelen. Steeds meer gewoon die eigen smaak op de buis te brengen en te krijgen. Daar ben ik wel trots op. We hebben een aantal programma's gemaakt in al die jaren. Ja, die zou ik gewoon zelf, als ik de tv aandoe, zou ik die programma's opzoeken. En dat maakt het wel heel erg leuk.
Waar ben je het meest trots op, als zo'n standaard vraag?
Nou maar... ja, op dat we... Ik leerde ook al snel dat als je een programma verkoopt, wat best heel veel gedoe is, dat weet je ook. Je moet langs veel mensen en veel loketten. Zeker, wij hebben heel veel zelf ontwikkeld. Heel weinig externe formats gedaan, third party of catalogus vorm. We hebben zeker de eerste 10, 15 jaar bijna alles zelf ontwikkeld. Dat ze ook vallen en opstaan. En waar ik het meest trots op ben, is dat we... ik kan een aantal titels noemen, maar dat zijn er best wel veel.
Nou ja, ik zeg dit, want ik zag in het persbericht, noemde jij de programma's. Een deel van de programma's die je noemde, dat moest ongeveer... Halve Bijbel was dat.
Nou ja, dat vind ik wel. Het klinkt zo, maar niet iedereen. Ik denk heel veel mensen weten niet wie ik ben. En zelfs niet iedereen kent Blazowski. Ik denk wel in de mediawereld. Maar ik ben heel trots op het geheime dagboek van Hendrik Groen. Op Hello Goodbye. Op Toren C. Op Sluipschutters. Foute Vrienden hebben we gemaakt. De Keuringsdienst van Waarde maken we. Verborgen Verleden. Ja, ik vergeet nu ook...
24 uur met onder de tram.
Onder de tram en het instituut. En wie denk je wel, met Joep van Duidekom en Rob Urgert.
Keuringsdienst van Waarde.
Ja,
dat zijn wel heel veel titels, hoor.
Jij noemde net Hello Goodbye. Als mijn moeder dat hoort, dan wordt ze al emotioneel. Dat vindt zij...
niet te eten.
Het allerleukste programma. Jij bent de bedenker daarvan.
Ja.
En de laatste tijd is wel anders geprogrammeerd, anders te zien.
Je moet heel goed zoeken. Misschien is dat wel het probleem, dat jouw moeder het leuk vindt. En mijn moeder vond het ook heel leuk. En gelukkig vonden heel veel mensen dat leuk. En altijd als het werd uitgezonden, we zaten echt nooit onder het miljoen.
Nee, maar goede kijkcijfers, toch?
We hadden laatste keer afgelopen, dus in 2022, hebben we één aflevering gehad in heel 2022. Dat was een soort special.
Eén aflevering.
Maar die scoort dan wel zonder promotie 1,2 of 1,3 miljoen kijkers. En krijgt dan ook nog mooie recensies. En ja, ik kan me daar heel kwaad over maken. Ik snap dat de NPO wil vernieuwen, begrijp ik ook goed. En dat je keuzes moet maken en dat ze willen verjongen vooral. En Hello Goodbye scoorde in hun ogen, had het... te oud profiel.
Ja.
Gelijk Tina Nijkamp wel. En dat is de reden dat... Ja, ik heb me elk jaar ontzettend kwaad moeten maken... om weer een serie voor elkaar... Begin ging het vanzelf. We kregen 2 keer 8 series per jaar. Maar dat is de laatste paar jaar... is dat steeds moeizamer gegaan. En heb ik heel erg moeten vechten... om weer een serie op de buis te krijgen... Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja jongens, het is ook graag of niet. Ik heb ook een soort trots. Ik dacht, in mijn ogen is Hello Goodbye gestopt. Het is nooit nieuws geworden, want dat hebben ze een beetje, denk ik...
Je maakt er
geen persbericht van. Ik hoop dat anderen het alsnog voor elkaar gaan krijgen. Ik weet, de KRO en NCV wilden het heel graag. Joris wil het heel graag. Blazowski ook uiteraard. Maar wat ik niet snap... Ik snap wel dat je wil verjongen en vernieuwen... maar dan snap ik het niet dat je dat doet met een programma... dat voldoet aan alle waardes... waar de publieke omroep voor op is gericht. Want het is een programma wat ergens over gaat. Alle sociale klassen Het is niet met BN'ers. Het gaat eigenlijk over wat zich afspeelt in het leven. Het gaat over homoseksualiteit. Het gaat over politiek. Het gaat over liefde. Het zijn hele echte verhalen. Elke serie heeft vaak krantenkoppen opgeleverd. Het gaat over Alzheimer. We hebben zoveel mooie verhalen. Elk jaar weer lukt dat. Ik kreeg het niet echt meer voor elkaar. Ik heb het ook een beetje opgegeven. Ik dacht, ja.
Hello Goodbye is aan best wel wat landen verkocht, hè? Hoeveel in totaal?
Nou, aan 24, ja.
Kijk,
zo, ja.
Dat is echt een grote titel.
Ja.
Jij vertelde mij ooit het verhaal wat er in Rusland misging.
Ja, dat was wel heel grappig. Ja. Toen was er een... wij hebben Joris, zij hadden Boris. En er kwam een... Dat is al een teken. Dat hebben ze misschien niet voor... Zij wilden echt... echt letterlijk doen wat wij deden. Zij dachten, we kopen een format en vertel ons hoe dat moet. En ze kwam een hele ploeg uit Rusland kijken hoe we dat deden. En uiteindelijk gingen ze het daar opstarten. Maar toen kwamen... toen ze in Nederland waren, vroegen ze al... waar zijn de scripts? En heel veel landen hadden moeite met dat. Hello Goodbye is echt totaal onvoorbereid. Dus er is een redacteur op het vliegveld, die spreekt mensen aan. En dan voelt ze intuïtief of het een verhaal is of niet. En of er een goede connectie is. En dan praat ze 1,5 minuut, 2 minuten. En dan krijgt Joris 2 steekwoorden, maar meer ook niet. En die gaat zelf uitvinden of dat een goed verhaal is. Dus het is totaal spontaan een interview op een vliegveld. En het gaat uiteindelijk over relaties. In Rusland... En mensen staan te wachten op iemand anders. Je hebt meestal een kwartier de tijd of zo, of 20 minuten om dat interview te doen. En in Rusland hadden ze een hele grote redactieploeg daar op het vliegveld. Terwijl wij het hier maar met 1 redacteur deden op het vliegveld. En die gingen met z'n allen enorm discussiëren of een verhaal wel goed was. En je hebt maar een kwartier de tijd. En ze durfden geen keuzes te maken. En ze waren gewoon bang om spontaan te gaan interviewen. En dan, dus op een gegeven moment moest ik ook ingrijpen. Ik zei, jongens, die vrouw zat hier nou al 20 minuten te wachten. Die vlucht komt eraan. Je hebt gewoon geen tijd, maar je moet
gaan boarden.
Ja, dus je moet gewoon op je gevoel afgaan en snel handelen. En dan gewoon erin duiken.
Jij zei ook tegen mij dat Boris nogal beroemd was.
Ja, dat is een ander land. Dat was in Spanje.
In Spanje
hadden ze een soort van... Ja, wie is in Nederland nu een van de meest populaire sterren? Maar ze hadden...
Christian van Nieuwhuizen.
Ik bedoel qua presentatie. Ja, nee, maar hadden ze echt een ongelooflijk beroemde ster hadden ze. En ja, die stond gewoon... Er waren bijna opstootjes.
Dat werkt niet.
Mensen waren gewoon onder de indruk. Die moesten echt...
Ja.
Die moesten echt wennen.
Hele omlopen.
Ja, 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 dat
veel
was
te veel personality. Daar gaat het niet meer om het verhaal, maar om de
ja, ja, er zijn mensen die moeten een paar minuten wennen dat ze überhaupt met deze man praten. Dus dan kom je nooit... De kracht is dat je de camera's vergeet en dat verhaal gaat vertellen.
Maar dit zijn leuke voorbeelden, maar word je dan ook nooit gewoon ontzettend boos of moe dat je echt moet gaan, wat je zei, gaan schooien om iets verkocht te krijgen? Ben je niet blij dat je van die netmanagers en al dat soort types af bent?
Ja, programmeertafel is het nu tegenwoordig.
Oh,
dat is echt,
er zit hier een laag tussen.
Gedrocht is dat, vind ik. Want dat is, ik snap wel dat je met belastinggeld zorgvuldig moet omgaan en dat je dat niet beslissing bij één man moet. Maar het ligt nu bij heel veel, het maakt het eigenlijk nog in de praktijk nog veel schimmiger. Ja. En lastiger en trager. En goed, het is ook nieuw. Dus dat zal heus op.
Maar ik heb nog geen producent gesproken die blij is met
deze... En ook
deze...
geen omroep, hoor. Nee.
Die vinden die hele nieuwe laag tussen, dat ook allemaal weer extra geld kost.
En nou ja, kijk, je moet het vaak... wij als producent... ik ging alleen maar zeker... in de beginjaren niet was je al lang blij als je een idee had waarvan je dacht dat je het kon verkopen. Maar zeker de laatste jaren ging ik alleen maar op pad met voorstellen waarvan ik echt dacht, als je dat niet neemt, ben je echt een oetlul. Dus ik zei altijd, je moet op tafel kunnen springen van, nou, dit, we komen nu met iets, daar kan je niet omheen. En natuurlijk weet ik ook wel dat heel veel wordt afgewezen, maar we waren heel selectief. Maar je kon het wel pitchen aan de mensen die erover gingen. En nu is er ook nog, nu pitch je het aan iemand die het dan door moet pitchen. Nou, dat klopt al niet.
Nee.
Dus dat vind ik niet goed aan dat systeem. Dat ze niet rechtstreeks met degene die het uiteindelijk gaat maken of verantwoordelijk is, praten. En dat er lagen worden ingebouwd. Het is natuurlijk
een format waar je heel erg mee hebt moeten leuren?
Nou, Hello Goodbye is er eentje. 24 uur met is er eentje. Hello Goodbye wou niemand hebben. En is er eigenlijk alleen maar gekomen destijds. Omdat wij hadden een driejarige deal met Jochem van Gelder destijds. Daar hadden we een quiz mee gemaakt voor kinderen, was dat toen, Quattro. Wat voor ons ook het eerste internationale format was. Want dat is
Quattro, Quattro was je spelletje.
Quattro was een spelletje met Jochem van Gelder.
Oh, ja, en daar zat en het
dat,
in.
En, nee, dat was iets anders.
Oh, dat was anders, ja.
Nee, Quattro was een spelletje. Dat heeft Harry de Winter voor mij ooit voor ons verkocht aan Spanje als dagelijkse format. Heeft Lingo toen opgevolgd. Ja. Dat stopte daar toen. Dus dat heeft ons heel veel gebracht. Omdat het in de begintijd was. Maar ik noem maar wat een programma. Maar Hello Goodbye wilde ook niemand hebben. En we hadden toen een driejarige deal met Jochem van Gelder. Soort exclusief dat wij zijn programma's produceerden. En we waren ook verbonden aan Praatjesmakers. Dat was een NCV-productie waar wij een deel van deden. Met de verborgen camera. En ik had die deal afgesloten. Ik weet nog dat ik terugreed naar Korte Hoef tegen Erik. Zei, nou, wat ons nou gelukt is. We hebben gewoon een driejarig contract met Jochem van Gelder. Dat we met hem gaan ontwikkelen. En, dus ik was er heel blij mee. Maar we waren nog een half jaar verder. En toen kwam het verzoek van iemand die er niet meer werkt nu. Maar bij de NCRV. Ja, we hebben een verzoek van een van de netmanagers die een programma willen met Jochem. Maar... dat is met een andere producent. En hoe gaan we dat doen? Want ik wil graag dat ze dat gaan doen. Ik zei, ja, we hebben niet voor niks een contract.
Ja.
En toen zeiden ze, ja, maar wij willen echt graag dat programma. Ik zei, ja, maar dan had je dat contract met ons niet moeten tekenen. Ik zei, dat is niet waarom we dat gedaan hebben. Wij zouden voor Jochem gaan ontwikkelen. En toen...
Welk programma was het? Wil je dat zeggen?
Ja, dat was volgens mij Haider in the House.
Engels programma.
Dat was wel een leuk programma. Ja,
Engels programma.
En, uiteindelijk gingen ze ons geld bieden. Zeiden, nou, dan gaan we het afkopen. Gaan we jullie... Ik dacht dat het... ik weet niet of het nog guldens of euro's waren. Maar het ging om best een behoorlijk bedrag. Ik geloof 50.000 gulden. En dan gaan wij het programma met Jochem. Toen zei ik, nee. Ik zei, wij hebben juist een ontwikkelopdracht. Dus wij gaan dat niet doen. Want ik wil niet voor het geld. Ik wil juist ontwikkelen. Daar zit toekomst in. Eenmalig een bedrag, daar hebben we niks aan. Ja, kun je dan niet met die producent gaan praten? Of die het... volgens mij was dat Hans Dekker, kan dat? Ja, TV Holland, geloof ik. Ik zei, nee, ik ga niet met die producent. Die zitten ook niet op ons te wachten. Dus dat gaat niet werken. Ja, maar wat wil je dan? Toen ging eerst nog het bedrag verdubbelen. Ik zei, nee, we gaan niet voor geld doen. Ik wil gewoon programma's. Ja.
Ja.
En we hadden toen een pilot gemaakt van Hello Goodbye. En ja, maar dat vonden ze niet goed. En dat vonden ze niet werken. Ik zei, ja, maar ze vroegen, wat wil je dan? Ik zei, dat programma wil ik. Ik geloof daarin. Ja. Nou ja, uiteindelijk hebben ze toen een tijdslot gekregen. En mochten we voor veel te weinig geld Hello Goodbye maken... En ik had wel bedongen dat als het zou scoren, dat het dan opnieuw onderhandelen. En dat is. We hadden daar weinig vertrouwen in, waardoor wij ook grotendeels de rechten mochten houden. Dat was ook wel goed. En zo is Hello Goodbye gekomen. Puur omdat we dat. Het was er anders niet gekomen. Het is ook gewoon toeval.
Dat is ook wel mooi. Dus gewoon door een gelukje, door toeval.
Het is ook gewoon volgehouden. Ik geloofde er wel in. En ben net zo lang door gaan zeuren tot ik mijn zin kreeg.
En daarna kun je ook makkelijker onderhandelen. Lijkt. Ja, als jij ook, de man bent van Hello Goodbye.
Nou, dat was wel onze doorbraak, loop het bij. Want daarvoor maakten we veel kinderprogramma's. En toen hadden we ons eerste succes als volwassen producent. En dat is wel, dan willen ze allemaal iets van je. Ja, het is ook heel opportunistisch. Maar dat heeft ons enorm geholpen, loop het bij. Zowel in Nederland als daarbuiten.
En 24 uur met wilden ze ook niet?
24 uur met...
Wat toch ook best wel een succes.
Hebben we niet zelf bedacht. Dat was wel een buiten. Dat mijn collega van Blasowski België, Geert Willems, die kende heel goed de internationale markt. Die zei, die had mij die pilot laten zien in Londen. Hadden ze die gemaakt. En ik vond dat geweldig. En toen dacht ik, dat is iets voor Wilfried de Jong. Wilfried de Jong kende ik van Taxi, wat ik ooit met hem gedaan had na Maarten Spanjer. En ik ben naar Wilfried gegaan in Rotterdam. Ik heb het hem laten zien en hij vond het helemaal te gek. Ik zei, nou, dan ga ik hem mee naar de VPRO. En toen heb ik het daar laten zien aan, ik zal zijn naam niet noemen. En toen hoorde ik, zei ik, hier, ik laat je een DVD zien van de Engelsen. Wij willen het zo en zo gaan maken. En Wilfried, die is enthousiast. En, en dan hoor je niks. En dus ik hem weer een mail sturen of bellen. En... ik kreeg geen reactie. En toen uiteindelijk kreeg ik hem aan de telefoon. En toen zei ik, nou, wat vind je nou van dat format? En toen zei hij, dat is denk ik niet iets voor ons. Maar ik ging doorvragen. En toen bleek dat hij daar helemaal nauwelijks naar gekeken. Ik vroeg me af of hij het zelfs gezien had.
Ja.
Toen heb ik Wilfried gebeld. Die maakte toen Hollandsport. En ik zei, Wilfried, jij hebt ook dat dvd'tje. Ik zei, je gaat gewoon naar deze persoon toe. En je laat je loopt naar binnen en je laat het hem gewoon zien. En hij moet gewoon kijken waar jij bij bent. En dan ga ik hem daarna nog eens bellen. En dat gebeurde ook. En nou ja, toen waren ze heel enthousiast. Ook Wilfried heeft daar ook natuurlijk bij geholpen. En ja, dat hebben we heel veel seizoenen gemaakt. En dat vond ik ook wel een te gek programma, wat ook heel goed bij Blasovski weer paste.
Komt het nog terug?
Ja, het is, inmiddels zitten de rechten niet meer bij ons. Want dat is door een bedrijf wat overgenomen is. En volgens mij zit het bij ITV of zo nu. Nee, ik denk niet dat het nog terugkomt. Nee.
Maar je moet soms echt gekke dingen uit de kast halen om je format te
Ja, je moet best wel een bord. Ik ben best wel trots. Maar goed, daar heb je niet zoveel aan. En je moet wel soms een bord voor je kop hebben om dingen voor elkaar te krijgen, ja. Ja,
dat hoef je nu niet meer te doen. Dat is dan misschien wel weer lekker.
Ja, ik vond ook niks ergers dan als ik ging pitchen en ze zeiden nee, dan was ik echt ziek daarvan. Dat vond ik echt zo. Ik was er ook meestal niet mee eens.
Toch dat je baby een beetje wordt afgewezen.
Ja, ja, goed, ja, jij weet ook hoe dat is.
Ja, want, het is heel vervelend.
Ja, dat is
had
gewoon,
je dat ook?
Ja, dat is het moeilijkste van je vak. Dat elke keer. En vaak komen ze met slechte argumenten, vind ik dan. Waarom het. En soms zit je ook wel eens bij mensen dat je denkt, joh, volgens mij snap je er helemaal niks van, dit format. Dus, maar iets anders. Veel bazen van productiehuizen zijn af en toe ook een beetje boefjes. Hè? Zeker in het verleden. het zijn niet de makkelijkste mensen. We hebben allemaal voorbeelden die we kunnen noemen. Ja. Ik noem er één, John de Mol natuurlijk. Maar ook Joop was ook. En Reinoud kon ook best hard zijn.
Ja.
Hoe was dat met jou? Kon je dat ook?
Nou, als het nodig was, kon ik het wel. Maar ik ben zeker. Je kunt mij niet vergelijken met deze mannen.
Het spijt me dat ik dat doe in één zin. Want dat weet ik.
Zeker met Reinoud wil ik niet in één zin genoemd worden.
Waarom niet?
Nou, omdat dat is niet mijn cup of tea. Dat is zo. Ik heb wel bewondering hoor. Zakelijk is die man veel slimmer en gewikser dan ik het ooit ben geweest. Voor ons was geld nooit echt de drijfveer. Wij wilden echt gewoon mooie programma's maken. En daar kun je ook. Ik ben zeker niet zielig, kun je ook geld mee verdienen. Maar... Nee, kijk, nou, ik kan je wel een verhaal vertellen. Toen Erik en ik ooit een paar jaar bezig waren, zeker toen Hello Goodbye een succes werd, was er best wel veel belangstelling voor ons als bedrijf. En daar waren we nog veel te klein voor en dat vond ik helemaal niet interessant. Maar goed, soms word je dan uitgenodigd. En ik weet ook nog dat Reinoud een keer. We werden gebeld door de secretaresse van Reinoud dat hij met ons wilde praten. En ik was toen al niet zo'n fan, maar ik dacht, nou, ik kende hem nog niet. En Erik en ik zijn toen naar dat kantoor gegaan, op de Schinkelkade-achtig zat dat. Toen kwamen we daar en toen liet hij ons eerst een kwartier. Hij was er nog niet, moesten we een kwartier zaten we daar te wachten. Toen dacht ik, oh shit, waarom zit ik hier eigenlijk? En toen kwam hij uiteindelijk binnen. Toen deed hij een beetje verbaasd van, hey, Dan en Erik. Eigenlijk zoiets van, waarom zitten jullie hier eigenlijk? En toen zei hij, jullie zijn wel een interessant bedrijf voor ons, maar nog wel een beetje klein, zo op zo'n toon. En als jullie nu samen gaan met een bedrijf, ik noem maar wat, als de Beeldbrigade, dan zijn jullie misschien wel een interessante partij voor ons, zo op zo'n toon. En toen dacht ik ook, ik ben dan te beschaafd om niet te zeggen, wie denk je wel wat je bent, eikel. En goed, dat is wel leuk, want ik heb ik ben best een rancuneus mens. Ik vergeet dat gewoon nooit meer, dat moment. Dus ik heb altijd vanaf dat moment was iWorks voor mij de vijand. En soort iemand waar je lekker tegenaan moest schoppen. En wij waren tegenovergestelde vond ik zelf van iWork. Want wij waren gewoon goed voor onze mensen. We zaten niet vol met stagiaires en we bedachten zelf onze eigen formats. Maar goed, dat heeft mij altijd wel. Ik vond het best wel een lul. Ik heb verder nooit met hem te maken gehad.
Is niet de enige die trucjes flikt. Hè?
Nee,
natuurlijk.
Maar is misschien nog wel grappig. Want wij werden op een gegeven moment overgenomen door Warner Bros. En ik wist dat zij ook nog wel grotere partijen zouden kopen. Dat ze waren nog op zoek om zeg maar de wereld te veroveren buiten Amerika op dat moment. Want wij waren pas het tweede bedrijf wat ze kochten buiten Amerika. Nou, eerst Engeland, de club. Waren wij Blasovski de tweede. Dus dat was wel leuk dat wij bij dat begin hebben waren van die uitbouwen, zeg maar. Ronald Goes was daarvoor verantwoordelijk en nog steeds. En toen op een gegeven moment belde de grote baas in Burbank en Ronald Goes mij om te vertellen dat ze iWorks hadden gekocht. En toen, ja, en ik liet een stilte vallen. En toen zei ze, ben je daar nog? Wat vind je daarvan? Ik zei, ja, ik zei, nou, één ding. Ik beloof jullie, ik ga nooit met Reinoud in één kamer zitten. Of met, ik wil niks met hem te maken hebben. En toen zei ze, nou, we hebben goed nieuws. Want hij stapt er ook uit. Dus je krijgt ook niks met hem te maken. Maar ik had dus wel, kregen we uiteindelijk te maken met die mensen. En ik had natuurlijk een heel verkeerd... ik had dat vooroordeel gewoon zelf in mijn hoofd gestopt. En uiteindelijk bleken daar ook wel hele leuke mensen te zitten. En ook mooie programma's gemaakt te worden. En uiteindelijk zijn we zelfs in één pand gaan zitten. Zij heten nu Worden Nederland. En wij deelden samen juridische afdeling en personeelszaken.
Er werken niet alleen maar stagiaires.
Ik ben heel goed zelfs geworden uiteindelijk met Michiel van der Hoeven. Die is nu de grote baas bij Warner Nederland. En dat is gewoon een ontzettend aardige vent. En die maakt hartstikke mooie programma's. Die is hartstikke succesvol. Dus nee, maar mijn beeld van iWorks was wel... Dat was wel mijn beeld van iWorks.
Ben je veel van dit soort types tegengekomen in je leven?
Nee, want ik heb me altijd wel een vreemde eend in de buit... Ik was altijd wel anders, denk ik, dan veel andere producenten. Ik weet dat er meer zijn. Ik zocht altijd gewoon mensen op die ik zelf leuk vond. En dat is Mark Dick ben ik goed mee. Of Matthias Schut. Je zoekt gewoon toch een beetje de mensen op als je dan op de MIP bent of zo. Of op plekken waar je elkaar tegenkomt. Of Lennart en Sipke vind ik leuke mannen. En Harry de Winter vind ik ook een ontzettend leuke man. Die heeft me ooit mijn eerste baan gegeven. Daar ben ik vorige week nog bij op bezoek geweest. Die mag ik ontzettend graag. Harry heeft me ooit in mijn allereerste... Ik ga wel heel erg hak op de tak, dus hou me tegen. Maar mijn allereerste baan, toen ging ik solliciteren bij Harry de Winter. En toen vroeg hij, wat wil je bereiken? En ik was toen 18 toen ik begon daar. En toen zei ik, ja, ik wil een kruising worden tussen jou en mijn tante. En mijn tante is Ellen Blazer, die programma's bij de VARA maakte. En 2 voor 12 heeft bedacht en al die programma's met Sonja. En Per Seconde Wijzer en heel veel programma's heeft gemaakt. En Harry was veel commerciëler en een van de eerste producenten. En gek genoeg, daar had ik het met Harry over niet zo lang geleden. Is dat denk ik wel, ben ik wel een kruising tussen die twee geworden uiteindelijk. Ik wilde programma's maken die ergens over gaan, die ik zelf mooi vond. Maar ik was ook wel commercieel genoeg om daar ook gewoon een bedrijf omheen te bouwen.
Succesvol mee te worden.
Ja, nee, dat zeg ik zelf niet.
Ja,
maar
ik zeg, daar zeg ik het.
Ik vind dat ik wel veel... ik ben wel iemand die het maximale uit mijn best wel bescheiden capaciteiten, denk ik, heeft gehaald. Ja. Ik wist goed wat ik wel kon en wat ik niet kon.
Als je kijkt, heel veel van die programma's die we net noemen, allemaal prijzen gewonnen. Hè?
Ja, dat ben ik wel trots
dus
op.
Dus het zijn niet alleen hele succesvolle programma's voor kijkers en meerdere seizoenen, maar ook echt gewoon prijswinnaars, internationale verkopen. Ja. En helaas, ga je dat niet meer als actief bestuurder meemaken. Maar je vertelde me iets wat er aan gaat komen waar jij ook heel erg trots op bent. Dan moet je me nog wel even vertellen.
Nou, dat is wel leuk. In mijn laatste jaar wilde ik wel graag nog iets... ik moet wel nog iets laten zien in mijn laatste jaar. Dat het niet als een soort nachtkaars uit is gegaan. Voor mezelf vooral. Ook naar Warner toe, maar en ook naar de collega's toe. Dat je wel nog laat zien dat je... dat het laatste jaar niet een soort van afscheid nemen jaar is en verder niet zoveel betekenen. Wou er niet voor spek en bonen bij zitten. En anderhalf jaar geleden las ik het... We hebben ook Hollands Licht opgericht. 3 jaar geleden ongeveer, samen met Nels Jemus en Mark Versner en Erwin Godschalk en Maarten van Dijk. Dat zijn de producenten van Hollands Licht. En Hollands Licht is eigenlijk een samengaan van Blasowski Drama. We hadden een bescheiden dramaafdeling bij Blasowski. Dat bestond eigenlijk uit Toren C, Sluipschutters. En daar is later, samen met Anton Smit, hebben we Hendrik Groen op de buis gekregen. Wat voor ons ook een heel mooie serie is geweest. En daar keken 3 miljoen mensen naar. En daar hebben we Gouden Kalf mee gewonnen, wat ik ook te gek vond. Zeker voor onze eerste echte grotere dramaserie. Maar we wilden dat drama heel graag uitbouwen. En we waren op zoek naar een hoofddrama. En dat lukte moeizaam. En bij Warner hadden ze ook net een soort transitie ondergaan. En daar was die dramaafdeling een beetje uit elkaar gevallen. Maar er zaten wel nog twee geweldige mensen, namelijk Erwin Godschalk en Mark Vursner. En toen hebben we bedacht, laten we gewoon samen één bedrijf, dat is Hollands Licht geworden. En daar is het Jaar van Fortuin is daar gemaakt. En ook Hendrik Groen en ook Toren C. En Jaar van Fortuin heb ik niks mee te maken gehad, maar ik ben er wel heel trots op. Volgens de Volkskrant was het de beste serie van 2022, ja. Vond ik ook wel stoer. En, maar goed, dus omdat we die drama-ervaring in huis hebben, kun je ook groot denken. En ik las 2 jaar geleden ongeveer het boek van Marco van Basten, wat hij zelf geschreven heeft. Of dat is geschreven, zeg maar, met zijn medewerking. En ik ben best een grote voetbalfan. En ik dacht dat ik heel veel wist van deze man. Nee. En ik dacht, dat wordt vast wel een beetje zo'n clichéboek van iemand die, ja, die zware blessure. Je kan het vast wel invullen hoe dat gaat worden. Maar dat was echt, dat boek was een beetje een shock voor me. En ik voelde ook, want daar staan, dat is echt een prachtig boek, is dat. En hij is ontzettend, ik weet niet of je het gelezen hebt.
Ik heb het in één adem uitgelezen. Ja. En vooral, ik vond hem heel erg open over zijn financiën. Ik weet nog wel dat ik bij RTLZ toen werkte. Ja. En een stukje tikte over dat hij de helft van zijn, ook op het domste moment verkopen. Dus rond 9-11. Ja. De aandelen stortten in en toen ging hij alles verkopen.
Nou, het is een heel
traag belastingaanslag van 18 miljoen. Ja. En dat vertelde hij allemaal.
Ja, van 30 miljoen zelfs. Ja. In Nederland. Maar ook nog eens in Italië kreeg hij het ook nog.
Nee. Bizar verhaal.
Kijk, hij heeft was natuurlijk heel jong, is hij naar Italië gegaan. En die man heeft alles bereikt op voetbalgebied. En werd de beste voetballer van de wereld een aantal keren bij Milaan. En heeft Nederland kampioen gemaakt. Dus ja, het is wel de held van onze generatie. Zeker. Dus dat vond ik tof. Maar het begint ook het boek met een scène dat hij gewoon helemaal kapot is gemaakt fysiek. En dat hij over de badkamervloer sleept. Ja. Omdat hij gewoon niet meer, hij is gewoon invalide op dat moment. En hij heeft 20 pinnen in zijn kuit en kan niet meer lopen. En hij heeft ook een heel tragische jeugd gehad met een best wel emotiearme vader. Die echt zo'n typische vader die alleen maar in hem de profvoetballer zag. En zag dat hij een talent was en daar aandacht voor had. Maar een voorbeeld is dat toen zijn vader, Marco was een jaar of 10, toen ging hij schaatsen met zijn beste vriendje Jopie. En het was nog maar net ijs en Marco durfde eerst niet en hij haalde hem over. En ze gaan het ijs op door de weilanden en dat jongetje zakt door het ijs. En Marco kan niks doen, die gaat hulp halen bij een boer, komt terug, ze vinden zijn mutsje nog en hij is verdronken. En hij is daar helemaal kapot van. En hij bewaart een fotootje van Jopie. Heeft hij altijd bij zich en na zijn bed. Op een gegeven moment is dat fotootje weg. En dan blijkt later dat die vader dat heeft weggehaald. Want dat leidt af van zijn voetbalcarrière. Hij heeft gewoon hele slechte adviseurs gehad op medisch gebied. Ijdele dokters die risico's hebben genomen.
Zeker.
En hem daarmee kapot hebben gemaakt. En op financieel gebied heeft hij ook gehad wel hele dure juristen. ABN AMRO als adviseur.
Ja.
En financiële fiscalisten, heel team. Die ongelooflijk veel risico's hebben genomen. En ook daar heeft hij gewoon, is hij ook gewoon heel slecht begeleid. Maar het mooiste vond ik uiteindelijk dat hij na zijn voetbalcarrière kon hij eigenlijk de druk niet aan van het coach zijn. En de verantwoording. En daar had hij ongelooflijk veel moeite mee. En hij is ook daar heel open in om te vertellen dat hij zichzelf niet goed genoeg vond. Welke coach neemt er nou ontslag omdat hij vindt dat hij geen goede coach is? En, nou, het sprak mij enorm aan. Ook vooral die druk waar hij zo moeite mee had. Ik wil mezelf niet met Marco van Basten vergelijken. Maar het sprak me wel heel erg aan.
Ik vroeg me af, zie jij wat in die biografie? Of wilde je zeggen, ik heb gelukkig niet zulke financieel adviseurs nu ik mijn bedrijf
Ik heb zeker niet zulke financieel adviseurs. Nee, ik vond die biografie echt fantastisch.
Ja, die is heel
mooi, liet ik toen lezen aan Marco.
Maar wat gaat er gebeuren?
Nou, dat wordt een het is al bekendgemaakt, maar goed. En dat wordt een serie bij Videoland. Ja, dat vind ik wel heel erg te gek.
Een dramaserie.
Ja, en het is ook voor mij de grootste deal die ik ooit gemaakt heb. Dat vind ik ook wel te gek. Ja, het was een 7 delen.
En de duurste dramaserie die Videoland ooit gemaakt heeft.
Dat weet ik
wie
niet.
Gaat Marco's, wie gaat Marco
dat
spelen?
Dat zijn jouw woorden.
Wie gaat Marco
spelen? Ja, wordt nu, daar is de regisseur mee bezig.
Dat is ook wel een dingetje.
Wordt de casting, moet allemaal gedaan nog worden.
Ja, jij stapt op een gegeven moment op. Ja. Wat ik me kan voorstellen, was ik het boek aan het lezen. Ik werkte toen journalist bij RTLZ. Dacht ik, dit is echt een, als ik hier een stukje van tik, dan weet ik nu al, dat wordt massaal gelezen. En dat gebeurde ook, iedereen gaat overnemen. Ja. Heb jij dat ook als je de krant openslaat of de tv aanzet, dat je nog steeds denkt, dat is een leuk format?
Nee, met alles denk ik, we hadden net voordat we hier zaten jullie pizza te eten toen ik binnenkwam. En toen vertelden jullie ook iets over Nou, over jongeren die de Holocaust ontkennen.
Parolartikel.
En dat tegenwoordig helemaal, de kennis is gewoon is echt vrij armoedig. Bij heel veel jongeren, die weten er helemaal niks van die hele oorlog. Dan denk ik gelijk, ja, daar moeten we daar is televisie ook voor bedoeld.
Zeker.
Dan zou ik het liefst iets bedenken. Maar hoe bereik je die doelgroep? Maar op een aantrekkelijke manier, dat zij daar ook naar gaan kijken. Je hebt wel een soort, dat zal Kirsten ook last van hebben. Of ik nou bij een begrafenis ben of in het ziekenhuis zit te wachten, of ik denk altijd, wat kunnen we hiermee?
Beroepsdeformatie.
Ja, zeker. Dat is best wel ernstig. Want soms schaam ik mezelf. Dat ik denk, zit ik nu te denken, kunnen we hier iets mee?
Daar zit een leuk voorbeeld in.
Op een begrafenis. Ja, oh, dat is een goeie.
Ja. Dat gaan we doen, voorbeeld.
Ja. Dat lijkt me, dat gaat gewoon nooit uit.
Nee, dat gaat nooit uit.
Er zijn ook, en ik jat even, dit zei Kirsten Jan tegen mij, voordat wij naar binnen liepen. Er zijn natuurlijk ook programma's die nooit het levenslicht hebben gezien.
Nee. Nou, we hebben daar ook wel een mooi voorbeeld van. Is dat we hebben, denk ik, 2 jaar geleden 24 uur met hebben we gemaakt. Met Wilfried de Jong. En daarna ging Theo Maas het doen. Hebben we daar ook een aantal seizoenen mee gemaakt. En Theo had een idee om een serie te gaan maken. Over comedians die onderling over het vak gingen praten. En er was een hele mooie voorbeeldaflevering die hij ontzien in Amerika.
Ja.
En daar deed Seinfeld aan mee. En
Table of Five, toch?
Ja, nee, er waren 4 waren het volgens mij. Ja, dat was echt te gek. Ja. Maar goed, er zaten 4 grootheden aan tafel over hun vak te praten. Dat was echt te gek. En goed, en Theo is natuurlijk, als Theo dat wil doen, het was zijn eigen idee. En we konden al die comedians, iedereen wilde meedoen. Van Jochem Meijer tot Joep van het Hek. Noem maar een goede comedian. Die wilden allemaal meedoen. En Maarten van Dijk ging toen praten met BNN-Vara en met Frans. En we wisten eigenlijk nog niet precies hoe het zou gaan worden. Maar we kregen een soort carte blanche, wat best wel uniek is. Dus we mochten het gaan maken. En daarna gingen we bepalen hoe lang het zou worden. Of het op NPO 1 zou komen, of op NPO 3, of misschien wel 2. Dus zoveel vrijheid krijg je niet zo vaak. Dat getuigt best wel van vertrouwen. En we gingen die eerste aflevering opnemen. En daar waren Henry van Loon en Daniel Arendt waren te gast. En dat ging best wel aardig. En er was publiek bij. Maar het was echt een eerste aflevering. Opname was het in ieder geval waar we niet tevreden over waren. Maar waar we wel de potentie in zag. Ik denk, er zijn een aantal dingen die we moeten veranderen. En dan kan dit echt wel wat worden. Maar en in de montage kun je van een 6 nog een 7 maken. Maar we overwogen wel ook om het helemaal weg te gooien. Want Theo neemt niet genoegen. Wij ook niet met een 7. Maar uiteindelijk was Theo ervan overtuigd dat hij het niet moest doen. En toen heeft hij de stekker eruit getrokken. En toen was ik best wel, ik denk, jeetje man, hebben we dit voor elkaar gekregen? Dat we dit in alle vrijheid, carte blanche. En ik was daar best wel pist over in die tijd. En nu maakt Theo ook een podcast. En het is jullie een hele leuke podcast. Ja. Die luister ik ook heel graag. Ook. Ervaring voor beginners. En dat vind ik ontzettend leuk om te luisteren. En daar kan hij het helemaal naar zijn eigen hand zetten. Heeft hij niks te maken met. Wat hem stoorde alles toen op dat moment. Hij had het gewoon niet de control. Als er iemand in het publiek bewoog, vond hij dat irritant. Als de cameraman iets te. Het was gewoon, het voelde voor hem niet goed. Terwijl Daniel Arendt en Harry van Land deden het best heel goed. En die vertelden echt ontzettend leuke dingen. Maar het voelde voor hem echt. Hij was heel teleurgesteld in zichzelf. In alles, ook in ons, denk ik. En hij zei, we konden hem niet bewegen om dit weg te gooien en het nog eens te proberen. En het ging het feest niet door. En kun je de stekker eruit trekken, ja. En nu twee jaar later denk ik, ik snap hem ook nog wel. Ik vind het ook wel te gek dat iemand, hij neemt niet genoegen met ook niet met een 7. Het moet gewoon echt fucking goed worden. En anders wil hij het gewoon niet.
Daarom is hij ook zo goed.
En daarom heeft hij ook zoveel bereikt. Dus ik heb daar ook wel heel veel bewondering voor. En op dat moment baal je. Want je denkt, je hebt wel het vertrouwen gekregen ook. Van de NPO en van BNNV. Maar goed, ik begrijp het ook. Ik heb er ook bewondering voor. Maar dat zeg ik nu ook omdat het niet meer zo vers is.
Jij kwam hier aan met een bootje. Een klein bootje. We nemen op in de buurt van Brouwerij het IJ. Dus je kon gewoon aanmeren hier.
Ja.
Je gaat binnenkort met een iets groter bootje.
Ja.
Ga je op pad? Je gaat zeilen?
Ja.
Gaat de wereld over?
Nou, de wereld over, dat is overdreven. Maar ik heb een dochter en tegenwoordig kleindochter. Die woont in Tel Aviv. En Ja, ik moet wel altijd een doel hebben. En mijn doel is om inderdaad om daar naartoe te gaan zeilen, ja. Ja.
Nou, ik ben er geweest. Het is wel een leuke stad.
Ja, het is een leuke stad. Ja, het is een hele leuke stad. Vooral een hele leuke dochter ook om naartoe te gaan. En kleindochter en schoonzoon.
Maar fijn dat ze daar woont en niet in Antwerpen. Want dan ben je snel
klaar. Nee, dat is waar. Maar dan had ik ook een mooie reis gaan maken. Maar nu heb ik een doel. Daar wil ik dan een paar maanden blijven. En dan ga ik uiteindelijk weer richting Griekenland en Italië en Kroatië en Frankrijk. En ja,
je bent pas in de 50. Dus ja. Dan, je kan natuurlijk 56. Ook, en we gunnen het je van harte natuurlijk dat je nu gaat rentenieren, maar ik zie die ogen twinkelen. Nee, uiteindelijk wil je...
Ja, we hebben wel, vind ik, dat zal Kirsten het maar ook mee eens zijn. We hebben een ontzettend mooi vak. Ik denk wel, omdat ik zo best wel moeite had met die druk. Mm. Het was zelfs zo erg dat bijvoorbeeld mijn vrouw thuis niet naar onze programma's kon kijken. Want ik wou het gewoon niet zien. Als er iets van ons op was, dan, en er was best wel vaak dat we iets op de buis hebben.
En leuk dan, die arms, maar dan wilde je niet naar kijken.
Nee, die wilde ik niet naar
die
kijken.
Die arme vrouw kon niks kijken.
Nee, want ik lig dan gewoon toch de hele nacht wakker. Want dan komt bij mij alles weer boven. En dan, ik had gewoon, voor mij was het geen plezier om onze eigen programma's, in ieder geval op tv, ik keek ze wel graag, maar dan niet als ze werden uitgezonden. Ja. Ik denk dat ik te jong ben inderdaad om nooit meer iets te gaan doen. En ik hoop ook dat dit me iets gaat brengen. Dat ik weer, ik vond mezelf de laatste jaren niet heel creatief meer. Ik vind dat er nog ideeën uit mij moeten komen die er nog niet uit zijn gekomen. Ik hoop dat dat komt. En ik hou enorm van de club van Blazowski en Daal en Hollands Licht. Ik hoop dat ik dan na dat jaar, als ik af en toe een idee heb, dat ik daar terecht kan. En kan meehelpen om een idee mogelijk te maken. Dat zou ik misschien... Maar goed, ik ga eerst een jaar niks doen. En dan misschien denk ik er over een jaar heel anders over. Maar dat is hoe ik het nu zie. Maar
je bent niet bang dat je dan bij Maarten komt, bij Blazowski. En jouw ideeën gaat pitchen. En dat Maarten dan zegt, ik weet het niet.
Nee, want ik vertrouw Maarten enorm. Nee. Want dan is het geen goed idee waarschijnlijk. Ik heb Maarten heel hoog zitten. Ja. En ik ben ook echt vereerd dat Maarten van Dijk, die een van de oprichters was ooit van BNN. En die hebben we ooit gevraagd. En dat heeft ons bedrijf echt heel veel moois gebracht. En hij is voor een deel mijn opvolger bij Blazowski. Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, want... We hebben wel denk ik dezelfde smaken ook. En Maarten durft ook wel tegen mij te zeggen als hij het niks vindt. Ik voel wel aan, dat gaat niet gebeuren. Nee, daar ben ik niet bang voor. Totaal
prima.
Niet.
Maar dat is de juiste instelling.
Zoals dat gaat, hè, als je een beetje carrière hebt gemaakt, dan word je ook al, als je zegt dat je stopt, dan word je nog gebeld. Kijk naar Louis van Gaal, hè, die blijft maar gebeld worden.
Ja, ik vergelijk me heel graag met Louis van Gaal. Ja,
om
ja.
gewoon een klein in te stappen.
Bast Louis van Gaal.
Even in de voetbaltermen te blijven. Wie mag jou absoluut niet bellen?
Nou, heb ik net wel laten merken volgens mij. Ja, die hoeft me niet te bellen. Nee hoor. Gaat hij ook niet doen, denk ik. Zeker niet hiernaar. Nee.
Maar John mag je wel bellen?
Nou ja, maar dat heeft weinig zin. Die gaat mij ook niet bellen, denk ik. Nee, die zal mij niet bellen. Hoewel, ik... dat is niet mijn kapotie.
Is er wel iemand met wie je graag zou willen samenwerken in de toekomst? Waar je in het verleden nog niet echt mee hebt samengewerkt. En toch denkt van, dat zou ik wel heel leuk vinden.
Nou, kijk, ik wilde altijd al... we hadden ooit Jochem Meijer in 24 uur met.
Ja.
En we zouden ooit nog eens samen een programma gaan maken, hadden we tegen elkaar gezegd. En toen ging hij ineens het programma met die luchtballon maken, waar die vertelde hij mezelf ook uiteindelijk niet zo blij mee was met dat resultaat. En daar had ik wel heel graag nog... En misschien gaat het ooit nog wel eens... Nou, niet met mij, maar ik hoop met Blazowski dan. Misschien ooit ook nog eens met mij. Ik vind dat een heel bijzondere jongen. En die veel kan en slim is. En dat leek mij leuk. Nou goed, er zijn nog wel meer hoor. Maar als ik daar nu... Daar moet ik nu als eerste aan denken.
Dat is eigenlijk heel weinig dingen gedaan, hè?
Ja, hij is ook heel... Nee, goed, hij moet ook heel voorzichtig zijn met zijn krachten en zijn energie en zijn gezondheid. Dus tv is niet zijn prioriteit. Maar dat is wel iemand waar ik aan moet denken dan. Nou, ja.
Wie weet.
Zou het hier werken?
Het is weer tijd voor Lisette van Diepen met al het mooie nieuws van buiten de landsgrenzen, buitenlandse formats die we gaan bespreken en kijken of ze hier kunnen werken. Kirsten, vorige week was je nog wel enthousiast over de Franse liefde.
Vorige week hadden we Franse. Ik ben benieuwd wat het deze week gaat worden.
Daar kunnen we eigenlijk maar op één manier achterkomen.
We gaan het horen van Lisette.
Ja, we gaan naar de Engelse comedy. We hadden de Franse liefde en we gaan nu naar de Engelse comedy. Ik ben heel serieus aan het kijken qua aankoop naar een heel simpel Engels format dat recent is gelanceerd op Sky Max, 4 januari geloof ik. En de titel is Hold the Front Page. Het is misschien helemaal niet handig dat ik roep dat ik enthousiast genoeg ben dat ik het serieus overweeg voor alle concurrent aankopers die gewoon luisteren vanavond. Maar ik durf dit. Ik durf dit gewoon.
Daar houden wij van, ja. Lisette. Gewoon ballen tonen.
Beetje risico. Hopla.
Ja.
Hold the Front Page. Alleen die titel al, hè. Supergoed. Het is heel simpel. Je neemt 2 comedians en die laat je door het hele land reizen. En het doel is om de wereld van uniek en sensationeel lokaal nieuws in de picture te zetten. Dus ze blijven een week in elke stad of dorp in het land. En zij worden daar reporters voor de lokale krant. En hun enige echte missie is om een verhaal te vinden dat groot genoeg is dat het de frontpage, de voorpagina, kan halen. 6 afleveringen van een uur. Roept u maar.
Ja, nu al leuk.
Ja, leuk. Welke comedians zitten er in Engeland aan vast?
God, heb ik die 2 namen natuurlijk weer net niet bij de hand. Dus daar moet ik even op terugkomen. Maar
ja, nou, daar kom ik later. Terwijl jij denkt, ga ik nog even door. Want een van de grootste comedy hits op Netflix was Afterlife. Ricky Gervais.
Ja.
Als je het niet gezien hebt, ga het kijken. Ontzettend leuk. En daar speelt hij natuurlijk een journalist in van een plaatselijk suffertje.
Ja.
Dus ja. Het zou ook daar weer, dan zie je dus hoe dramaseries formats kunnen beïnvloeden. Het zou best kunnen dat ze gedacht hebben, god, kunnen we daar niet een format van maken? Door 2 comedians, wat Ricky Gervais natuurlijk gewoon is. Gewoon 2 funny guys, een soort van de redactie van een plaatselijke suffertje laten.
Maar
doen.
Op het moment dat Lisette het heeft over 2 comedians bij een plaatselijke krant, dan krijg je natuurlijk hilarische dingen van dat er een kattenoverschot is in een bepaalde wijk, of dat er elke keer een papiercontainer bij een oude vrouw in de fik wordt gezet. En die kunnen dat natuurlijk met zoveel zwoeng en humor brengen.
Het lijkt mij ontzettend grappig.
En wat leuk dat jullie mij even de tijd hebben gegeven terwijl jullie zo lekker doorkletsten om die 2 jongens op te zoeken. Hè? Want ik heb natuurlijk wel gekeken, maar die namen niet geregistreerd. Het is Josh Widdicombe en Nish Kumar. En als je ze ziet, je herkent ze direct van allerlei quizshows ook in de UK. Widdicombe is ook sportjournalist bij The Guardian. En Kumar zit op The Mash Report, The News Quiz en News Jack. Dus zij doen van alles Britse televisie. Maar ze zijn niet zo groot dat ik de namen had onthouden. Nee, maar het is ontzettend leuk om naar te kijken.
Ja, en in Engeland loopt zoveel comedy talent rond. Dat is natuurlijk ook wel. Ja. In Nederland moet je wel 2 leuke mensen hebben.
Ja, dat is het. Het kan hier werken als je echt hele goede comedians hebt, toch?
Maar het is ook, weet je, je moet je afvragen, wil je er op zender komen bij SBS natuurlijk? Maar als we het hebben over regionaal met Hart in Nederland, is SBS natuurlijk de zender die heel graag natuurlijk best wel iets met comedy zou willen doen, vermoed ik.
Ja.
Sowieso weinig comedy op Nederlandse televisie. We hebben het gehad over LOL, wat we leuk vonden, maar dat is dan weer een heel ander format. Maar ook comedy natuurlijk. Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ik hou eigenlijk van bijna alle Engelse comedy. Het lijkt mij ontzettend leuk format om te hebben. Ook bij de NPO bijvoorbeeld, die natuurlijk makkelijker comedians kan krijgen. Het is niet het makkelijkste format, want heel veel comedians in Nederland zijn een beetje huiverig om buiten hun eigen shows dingen te gaan doen. Maar ja, jeetje, als je 2 leuke comedians hebt, is Gubbe Kutterveen die daar het plaatselijke suffertje wereldnieuws moet maken. Ik zie dit wel heel erg voor me. Ik vind dat
element van inderdaad, in kleine dorpjes in Nederland. Hè, je gaat toch ook weer echt iets zien van hoe mooi is Nederland en welke dingen gebeuren er in kleinere dorpjes door het hele land.
Ja, het heeft meerdere lagen eigenlijk, Lisette.
Ja. Nou, ik vind het een leuk. Ja. Ik snap dat je dat hebt opgepakt, Lisette. Je hebt er weer getoond.
Maar de druk zit er nu extra.
Dat je ermee bezig bent, dat je hem zeer waarschijnlijk gaat krijgen, hoor ik, in mijn oortje.
Ja.
Maar
Ik ben er mee bezig.
Je hebt toch weer bewezen dat je er een neus voor hebt, Lisette.
Nou, dankjewel.
Nou, gaat hier werken. Hold the front page.
2 op een rij alweer, hè, hebben we.
Ja, ze is lekker bezig.
Ja, ze is goed bezig, Lisette. Dankjewel. Leuk weer.
Jongens, tot snel.
Tot snel.
Hoi, hoi.
Dit was hem alweer bijna. En dan heb jij altijd nog een tip. Ik hoop dat je mee hebt genomen deze keer.
Ik heb zeker een tip meegenomen van onze favoriete streamer, HBO Max. Al een wat oudere serie. En dat is van de makers van een van mijn favoriete series, The Wire. Mm-hmm. Tremé ook, Show Me a Hero. Een nieuwe, of een wat oudere serie, die heet The Deuce. En The Deuce gaat eigenlijk, fantastische serie weer, gaat over de porno-industrie in New York in de jaren 70. Dus we zitten helemaal in de tijd van Saturday Night Fever met die mode. En toen was de porno heel groot in Amerika, werd heel veel geld verdiend. Maar het was ook heel sleazy en een beetje Taxi Driver-achtig gevoel ook, met allemaal pimps. En dat is wel een heerlijke serie. Dus The Deuce op HBO Max is mijn tip.
Je had het een paar weken geleden ook al over porno. Die week ervoor ook al. Ik weet niet hoe het thuis is met de familie van
Nieuwe
Huizen.
We kunnen misschien een aflevering maken over porno. Ja. Wie weet.
Ik heb net The White Lotus gezien, ook op HBO.
Oh, die lijkt me ook goed.
Helemaal te gek. Serie 1 en 2. Vond ik ook helemaal
te gek. 2 op Sicilië.
Ja, schitterend. Ja, daar wil ik ook heen. Daar waar ze...
Ga je daar langs met je boot?
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
Oh,
ja,
heerlijk. Ja. Oh, dat wordt zwaar, die bootreis.
Ja, maar goed. Ja.
Hey, Dan Blazer, dankjewel dat je er was. En veel plezier
leuk
met zeilen.
Ja, is goed. Dankjewel.
Succes dan. Succes. Veilige vaart. We zien je snel terug in 24 dan maar.
Ja, ik hoop het. Ja.
Ik ook.
Dankjewel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.